Dit is een podcast van Kennisplatform Raam en Haas College.
Ja, welkom bij Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van Kennisplatform Raam en Haas College. Van de repressie in Moskou en Minsk tot de vrijheidsstrijd in Tbilisi en natuurlijk Kiev, we nemen je mee naar de verhalen achter de headlines. Dit keer praten we hierbij over een mogelijk staakt het vuren in Oekraïne. Accepteren de Oekraïners een deal die is uitonderhandeld door de VS en Rusland over hun hoofden heen? Of komen ze in opstand? En als er dan een deal komt, wat staat Oekraïne en de Oekraïners dan te wachten? Ik ben Thomas van Zijl, presentator van deze gloednieuwe podcast. En naast mij de vaste co-host van de show, een absolute kenner van de regio, waar we het in deze podcast over gaan hebben, historicus, journalistieke duizendpoot, Hubert Smeets.
Dag.
Hubert, al decennia lang volg jij de regio op de voet. Je hebt er zelfs gewoond als correspondent, hè?
Ja, in 1990 tot 94 in Moskou. De Sovjet-Unie was het toen nog. Althans, een groot deel van die tijd.
En nu is er deze podcast. Er zijn al veel podcasts, moet ik zeggen. Wat gaan wij anders doen?
Nou, wij gaan proberen om toch vooral de nadruk te leggen op wat er gebeurt in de landen Oekraïne, Belarus, Georgië, Moldova en Rusland. En niet over de geopolitieke situatie, maar ook over de samenlevingen die zich daar de afgelopen 30 jaar enorm hebben ontwikkeld. Deze oorlog die nu gevoerd wordt tussen Rusland en Oekraïne is het gevolg daarvan. Dus wij gaan vooral de landen in het licht zetten en wat minder onszelf.
Het klinkt alsof je ook vindt dat daar wel eens echt structureel te weinig aandacht voor is.
Nou, er is eigenlijk geen. Er is één podcast in Nederland die ook over Oost-Europa gaat. Maar voor de rest gaan de meeste podcasten toch over grote geopolitieke vraagstukken. Waarbij de podcast en de hosten in helikopters zitten en kijken over het grondgebied wat beneden zich ontvouwt. Maar vaak niet ter plekke zijn om te voelen hoe de samenleving zich ontwikkelt. Hoe de mensen zich gedragen, wat ze vinden.
Dus wij gaan hier niet ons eigen ego strelen, begrijp ik. Nou ja, weet ik eigenlijk wel goed hoe waar ik aan begonnen ben.
Nou ja, ijdelheid is geen mens vreemd. Maar we proberen onszelf te temperen in ieder geval. Ja.
Ik vraag misschien een beetje naar de bekende weg, want jij weet er alles van. Gaat het er wel genoeg over die regio?
Nou, op dit moment is de belangstelling duidelijk aan het weg ebben. Is begonnen met 7 oktober 2023, de aanval van Hamas op Israël en de oorlog die daaruit voortkwam. Maar je ziet nu ook dat in het licht van de mogelijke deal die gesloten gaat worden tussen Poetin en Trump, dat er allerhande mensen weer heel erg gericht zijn op de vrede die deze twee supermogendheden, kernmachten, kunnen gaan sluiten. En de aandacht voor wat het voor gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de Oekraïnse bevolking daarbij achterblijft.
Maar een hang naar vrede, dat is toch best begrijpelijk. Dat je denkt, goh, ik ben een nieuwsconsument. Het schijnt er eindelijk een keertje een andere kant op te gaan.
Ja, en dus is het, denk ik, van groot belang om je af te vragen en ook de vraag te stellen aan de mensen ter plekke. Als wij die vrede waar we zo naar hangen krijgen, ervaren Oekraïners in dit geval dat ook als vrede? Of zien ze dat slechts als een tijdelijke wapenstilstand tussen twee oorlogen?
Van wie moet die nieuwsvoorziening eigenlijk komen? Er is deze podcast, maar als je het hebt over het land zelf, weten wat daar speelt, ja.
Er zijn in Oekraïne eigenlijk maar twee correspondenten. Michiel Driebergen van de VPRO en Trouw en Chris Colijn van RTL en Platform Raam. En dat zijn de mensen die ook het beste berichten over het gebied.
Waarom denk je dat het nog maar zo weinig zijn?
Nou, je zou eigenlijk ook kunnen zeggen, voor het eerst zijn er correspondenten in Oekraïne. Oh. Want toen ik correspondent was in de Sovjet-Unie in Moskou, was er geen één Nederlandse correspondent in Kiev. Dus dat is vooruitgang. Het zijn er weinig omdat, eerlijk gezegd, Nederlandse kranten, Nederlandse televisiestations, radiozenders natuurlijk ook gericht zijn op wat de luisteraar wil horen. En de luisteraar wil niet elke dag gelazer, ellende en dood en verderf om zijn oren krijgen.
Ja, ik zou het moeten weten. Ik werk natuurlijk bij de radio, bij BNR. En in het begin van de oorlog hadden we daar dan, omdat we überhaupt niet wisten waar we het over hadden, dan landkaartjes op de bureaus van de redactie en de presentatoren, zodat we überhaupt wisten waar het lag. Toen hebben we denk ik wel de luisteraar behoorlijk goed voorzien. Want toen dachten we ook, dit is actueel. Het gaat er nu om.
Ja, maar je hebt nu natuurlijk veel Nederlanders ook die het nieuws mijden. Ook in mijn eigen kring. Nou, toch een beetje gek. Ik kom uit een journalistieke omgeving. Ook daar zie je nieuwsmijders. Dus misschien tegen beter weten in proberen we toch de nieuwsmijders ook te betrekken bij het nieuws. Ja.
En nu is er deze podcast. En Hubert, dat is wel. Ik heb zelf ook geschiedenis gestudeerd. Ik lees wat Russische literatuur. Niet alleen om interessant over te komen, maar omdat ik dat ook gewoon echt mooie verhalen vind. Maar de dag van vandaag, de dag waarop we deze podcast opnemen. Dat is er eentje.
Jazeker, dat is de 155ste geboortedag van Vladimir Iljits Lenin. Oh.
Wat een debuut.
Ja, de man die eigenlijk schuldig is, volgens Poetin althans, voor het feit dat Oekraïne überhaupt bestaat. De Oktoberrevolutie van 1917 leidde tot een burgeroorlog in het voormalige Russische imperium. En in Oekraïne was eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de beslissende slag die geleverd moest worden. En Lenin had de Oekraïnse nationalisten en vooral ook de Oekraïnse boerenstand nodig in zijn burgeroorlog tegen de Witte, zoals het heette. En heeft toen de Oekraïnse Sovjetrepubliek opgericht. En daar kan Poetin elke dag nog met angstzweet van wakker worden. Poetin heeft ook regelmatig Lenin beschuldigd van een landverraderlijke operatie door de Sovjetrepubliek Oekraïne op te richten. En heeft ooit een keer gezegd dat God over Lenin zal oordelen. Nou, dat is niet zo moeilijk, want Lenin was een atheïst. Dus het oordeel van God over Lenin laat zich raden. Maar het feit dat Poetin Lenin zo in een kwaad daglicht zet, dat zegt iets over de betekenis van Lenin voor het huidige conflict ook.
We gaan van de geschiedenis naar dat huidige conflict, naar onze hoofdgast. En dat is een heel bijzondere. Zijn naam kwam al even voorbij. Het is namelijk Chris Colijn, Oekraïne-correspondent voor RTL Nieuws, voor BNR en voor kennisplatform Raam. Zit permanent in Kiev, is daar, het is station Kiev of niet, gestationeerd. Chris, welkom.
Hallo, hoi jij. Goed om er te zijn, wat een eer.
Ja, zeg, omdat ik een co-host ben, mag ik je de eerste vraag stellen. Wij in Nederland denken altijd dat een land in oorlog 24 uur van de dag, 7 dagen per week gebukt gaat onder de bommen en granaten die vanuit Rusland worden afgevuurd op Oekraïne. Maar er is ook nog zoiets, lijkt me, als een dagelijks leven in Kiev. Hoe is het nu in Kiev na dat zogenaamde paasbestand, wat meteen werd gevolgd door droneaanvallen en andere artillerievuur? Hoe is de sfeer nu in Kiev?
Ja, het is precies wat je zegt. Aan de ene kant is het oorlog. Aan de ene kant vallen er bommen en vliegen er drones door de stad. Een paar uur nadat dat paasbestand ophield, vlogen de eerste drones alweer op Kiev af en ging hier het luchtalarm weer af. Dus dat is echt een onderdeel van het dagelijkse leven hier. Daar kom je niet van weg. Maar tegelijkertijd gaat het dagelijks leven hier ook gewoon door. Het is al ruim 3 jaar invasie, overal oorlog. En dat betekent ook dat mensen door moeten gaan met hun leven. En dat doen mensen ook. Hè. Het is nu mooi weer buiten. Mensen zitten buiten op een terrasje. In de cafés zitten vrij vol. De parken zitten vol. Dat gaat ook allemaal door. En je kan jezelf vermaken in Kiev. Het is een grote stad. Er wonen miljoenen mensen. Dus dat is niet ineens allemaal weg. Maar aan de andere kant, de oorlog is wel aanwezig. En niet iedereen geniet van het leven. Niet iedereen kiest ervoor om naar een restaurant te gaan of om naar de club te gaan bijvoorbeeld, of een concert. Niet iedereen vindt dat gepast.
Leidt ons eens even kort rond door de naamgever van de podcast en station Kiev. Wat is jouw favoriete plek in Kiev?
Ja, ik heb oneindig veel favoriete plekken. Ik ben in Kiev opgegroeid, dus ik heb ongeveer de helft van mijn leven hier doorgebracht. Maar een van mijn favoriete plekken in Kiev is toch wel het Tugarniv-eiland. Dat is eigenlijk een soort eilandje in het midden van de stad, waar je vooral rond deze tijd van de zomer heerlijk kan zitten, kampvuurtje kan maken, kan zwemmen. De rivier is niet heel schoon. Je kan er fietsen huren, je kan er wandelen. Het is een heerlijk stukje natuur in een enorme, chaotische, grote stad. En het is een soort oasetje van rust. Maar juist ook die chaos van de stad, daar hou ik ook enorm veel van. Het leeft enorm.
Ik denk aan Hubert te zien dat jij ook weet waar dit over gaat. Zie jij jezelf al bijna weer zitten?
Ja, zeker. Ik ben niet zo ongelooflijk goed bekend met Kiev. Maar het is eigenlijk een van de leukste Oost-Europese steden die ik ken. Dat komt omdat het een groene stad is. Groener dan bijvoorbeeld Moskou. Dat komt omdat het verschil tussen de ene kant van de rivier en de andere kant van de rivier, de Dnipro, die de stad in tweeën knipt, ontzettend interessant en ook leuk is. En dat eilandje zit daar middenin. En daar zijn die Kievliani, de bewoners van de stad, op hun best. En dat zie je in Moskou toch minder. Daar is zeker in de zomer de dronkenschap langs de Moskou-rivier al snel overheersend. Dat is in Kiev minder.
We gaan van dat gewone leven naar wat er ook nog altijd is, namelijk de oorlog en de onderhandelingen tussen Trump en Poetin over een mogelijk staakt het vuur. Het paasbestand kwam al eventjes voorbij. Dat schiet maar niet op. Luister maar naar dit fragment en wat de oorspronkelijke belofte was.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. Quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order. And it will take me no longer than one day.
Dat is Trump in ieder geval niet gelukt. En dat hij het nou zo goed kan winnen met Zelensky.
I know exactly what to say to each of them. I got along with very well with them.
Blijkt ook al niet helemaal waar. We herinneren ons nog de fikse, bijna uit de hand gelopen ruzie tussen Zelensky en Trump in het Witte Huis. Hubert, dat brengt me bij de vraag: wat wil Trump nu voor en met Oekraïne?
Nou, hij wil volgens mij vooral de vredestichter zijn, omdat hij de Nobelprijs wil winnen. En hij wil de grondstoffen die in Oekraïne beschikbaar zijn, dat zijn ook veel zeldzame metalen, wil hij voor de Amerikaanse industrie veroveren, claimen, exporteren. En daarom heeft hij een vrede nodig die Oekraïne afhankelijk maakt van de Verenigde Staten. En daarom voert hij ook de druk zo hoog op Zelensky, om eigenlijk tegen elke prijs een bestand te sluiten met Poetin.
Hij wil... De grondstoffen die je noemt, overigens, daar gaat het al heel lang over. Maar hoeveel zit er nou werkelijk in de grond en hoeveel is ook echt erin?
Dat is de grote vraag. Er is heel veel, zeggen geologen. Maar of je ze met een normale prijs ook naar boven kunt krijgen, dat is de grote vraag. Maar dat is niet wat Trump het eerste aanspreekt. Het gaat er maar vooral over dat hij kan laten zien dat er zonder hem geen oplossing denkbaar is. En daarom speelt hij deze keiharde machtspolitiek, waarbij hij de Oekraïners gedwongen heeft een soort van wurgcontract te tekenen. Want daar lijkt het wel op wat er nu aan de orde is tussen de Verenigde Staten en Oekraïne als het gaat om die mineralen en andere grondstoffen die er in Oekraïne zijn.
Chris, ook Oekraïners kennen Trump natuurlijk al een tijdje, al was het maar omdat er ook een eerste termijn Trump was. Hoe kijkt men nou naar hem?
Ja, die blik is heel erg veranderd over de jaren heen. Eigenlijk was in de eerste termijn van Trump was Trump best wel min of meer positief richting Oekraïne. Hij heeft bijvoorbeeld anti-tankraketten geleverd aan Oekraïne. Was de eerste Amerikaanse president om dat te doen. Dus tijdens de presidentscampagne van afgelopen jaar wezen veel Oekraïners daarna en ze zeiden: ja, kijk, hij kan het doen, hij heeft het eerder gedaan, hij heeft ons eerder geholpen. Dus je weet maar nooit, misschien komt hij wel over de brug en besluit hij dat het in zijn eigen belang is om Oekraïne militair te steunen. Dus er was rondom die verkiezing best wel veel positiviteit en best wel veel hoop dat hij zou inzien dat het in zijn belang zou zijn. Maar dat is inmiddels volledig weg. Inmiddels wordt Trump echt met de nek aangekeken. Hij is echt een vijand van Oekraïne. Er is heel veel haat richting Trump, richting de Verenigde Staten. Mensen voelen zich in de steek gelaten. Dus dat is enorm gekeerd. Vooral het bezoek van Zelensky aan het Witte Huis, dat was echt wel het kantelpunt.
Als dit het resultaat is, en dat is misschien achteraf kijken, had Biden dan meer moeten doen om dit conflict, deze oorlog, al in een andere plooi te krijgen?
Ja, voor veel Oekraïners is dat zeker wat had moeten gebeuren. Veel Oekraïners zien Biden als ook een probleem. Daarom waren ze eigenlijk ook wel blij dat Trump had gewonnen. Want ze zeiden, Biden gaf ons nooit helemaal genoeg steun. En misschien doet Trump dat wel. Dus onder Biden kreeg Oekraïne een enorme hoeveelheid militaire steun. Het stelde ze in staat om echt stand te houden, om door te vechten jarenlang. Dus enerzijds zijn Oekraïners, de Amerikanen, heel erg dankbaar voor die steun. En specifiek Joe Biden. Maar anderzijds hoorde je heel vaak en steeds vaker ook, naarmate de oorlog vorderde, dat die steun nooit genoeg was. En dat de Amerikanen toch altijd een beetje aan het twijfelen waren. Dus misschien had Joe Biden, zeggen de Oekraïners, toch meer kunnen doen vanaf dag 1.
Ja. Er worden overigens, Hubert, kijk je ook even aan, er worden toch altijd nog steeds Amerikaanse wapens aan Oekraïne geleverd. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, de status van bondgenoot is niet helemaal van tafel.
Nee, maar het perspectief op langdurige steun en perspectief dat de Amerikanen waarmaken wat Biden altijd gezegd heeft. Hè. Zonder Oekraïners zelf kunnen we niet tot een bestandsakkoord komen met Rusland. Dat is aan het verdwijnen. En vooral ook omdat Trump niet één keer, maar vele malen heeft duidelijk gemaakt dat hij de verhoudingen met Rusland wil normaliseren. Hè. Ook de economische verhoudingen met Rusland wil normaliseren. En dat schetst het perspectief ook voor de Oekraïners. Dat Rusland weer een handelspartner kan worden van de Verenigde Staten en misschien wel van het hele Westen. En dan is het resultaat heel simpel. Dan kan de Russische oorlogsmachine herstellen, van deze oorlog, die heel veel schade heeft aangericht in de Russische economie, maar kan dan herstellen. En dan kan het Kremlin, wie er ook zit, wachten op een volgende kans.
Ja, we hebben overigens ook nog in dit hele spel van hoofdrolspelers Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken voor Amerika. Dat leek een gematigde stem in het geheel. Die heeft nu gezegd, redelijk recent, ja luister eens, we verdoen onze tijd hier. Het moet wel snel en anders dan vertrekken we hier. Hoe belangrijk is hij?
Ja, Marco Rubio is een mondstuk natuurlijk van Donald Trump. En hij voert uiteindelijk het beleid uit van Donald Trump. En de Oekraïners voelen zich echt wel onder druk gezet. Ze hebben echt wat ideeën van, nou ja, we moeten nu ineens allemaal concessies doen, omdat die Amerikanen zo snel een deal willen. Maar daarbij voeren de Amerikanen vooral druk uit op Oekraïne en niet op Rusland. En ja, Marco Rubio is daar wel een toonbeeld van. Van iemand die vooral harde woorden uitspreekt tegen Oekraïne. Net als J.D. Vance dat doet en Donald Trump dat zelf doet. Maar ondertussen, hè, de Russen die zitten erbij en die kunnen eisen wat ze willen. En nou, die moeten dan misschien een klein beetje inbinden hier en daar. Misschien dat hun allergekste eisen toch niet worden ingewilligd, maar een heleboel wel. De Amerikanen lijken echt bereid om te luisteren naar Poetin. En dat baart Oekraïners ontzettend veel zorgen.
Maar Chris, er is rondom de paasdagen ook het gerucht geweest dat via de Amerikaanse pers dat Amerika de annexatie van de Krim zou erkennen. Gewoon zwart op wit de jure, zoals het heet. Heeft dat een extra schok veroorzaakt in Oekraïne?
Ja, dat heeft zeker een extra schok veroorzaakt. Kijk, dat is het eerste teken dat Amerikanen serieus hun eigen standpunten willen verloochenen omwille van een vredesdeal. Het was nota bene Trump zelf die in zijn eerste termijn een verklaring heeft laten optekenen waarin stond dat de Krim van Oekraïne is en dat altijd zal blijven. Dat was zijn eerste termijn. Nu is het diezelfde Trump die kennelijk dus bereid is om dat grondgebied te erkennen als Russisch. En als de Amerikanen dat doen, ja, dan is het hek van de dam. En dan hoort het de facto gewoon bij Rusland. En natuurlijk, het is al 11 jaar door Rusland bezet. Dat is ook zo. En het zou ook ontzettend ingewikkeld zijn voor Oekraïne om het terug te krijgen. Dus je kan je vanuit een bepaald perspectief afvragen, hè, is het wel realistisch dat Oekraïne dat ooit terugkrijgt en hoe moet dat dan gaan? Maar aan de andere kant, het feit dat de Amerikanen dit nu al willen doen, omwille van een staakt het vuren, hè, dus niet een permanente vredesdeal, dat spreekt eigenlijk boekdelen, betekent dat de Amerikanen eigenlijk bereid zijn om Oekraïne te verkopen aan de Russen. Zo wordt het hier gevoeld.
En als je antwoord geeft op je eigen vraag, is het realistisch dat Oekraïne dat gebied ooit terugkrijgt? Wat zou dan je antwoord zijn?
Nou, op het slagveld niet op dit moment. Oekraïne is niet sterk genoeg op dit moment om echt grote stukken grondgebied te heroveren. En als het op het slagveld niet kan, nou, dan ga je kijken naar de onderhandelingstafel of er diplomatiek iets mogelijk is. Maar ook daar is er op dit moment heel weinig ruimte. Je zit met een Poetin die niet klaar is. Een Poetin die meer wil en niet minder. Een Poetin die denkt dat hij aan de winnende hand is. En daar zijn de meningen over verdeeld of hij dat is of niet. Maar Poetin heeft het zelfvertrouwen om door te gaan. En hij heeft een missie. Hij wil Oekraïne op de knieën krijgen. Hij wil dat Oekraïne eigenlijk ophoudt te bestaan als een onafhankelijk land. Dus daar valt eigenlijk niet mee te onderhandelen. Dus ook aan de onderhandelingstafel krijg je de Krim en ook die andere gebieden niet zomaar terug.
Maar kan het überhaupt? Is er voor Oekraïners een deal acceptabel die over hun hoofden is gesloten, dus zonder dat zij zelf aan tafel zaten?
Nee, zo'n deal is eigenlijk niet acceptabel. En de Oekraïners zijn ook koppig genoeg om zo'n deal te weigeren. Dit is een volk wat al 11 jaar eigenlijk vecht tegen Rusland, 11 jaar standhoudt tegen Russische bezetting, tegen de Russen die gewoon zijn binnengevallen. Het is ook een volk wat al eerder in opstand is gekomen en wat ook ja, bereid is, als het nodig is, om een president af te zetten als die president een deal sluit die niet overeenkomt met de wil van het volk. Daarom zegt Zelensky ook heel vaak en duidelijk, het volk gaat over het grondgebied van Oekraïne. Dus de soevereiniteit van Oekraïne, dat wordt besloten door het volk van Oekraïne.
Ja, dat is echt belangrijk om in de gaten te houden. Wij in Nederland zijn nog eens geneigd om te denken van Oekraïners spreken ook Russisch. Dus Oekraïners zullen wel op Russen lijken. Maar dat is niet zo. Oekraïne is echt een ander land met een andere geschiedenis. Natuurlijk zijn er overlappingen met de Russische geschiedenis. Maar de Oekraïnse mentaliteit laat zich niet één op één vergelijken met de Russische mentaliteit. En laat ik het heel kort samenvatten, clichématig bijna.
Echt niet van jouw specialiteit. Iets kort samenvatten.
Ja, Russen zijn eigenlijk heel passief. Zeker als het gaat om politieke en maatschappelijke vraagstukken. Oekraïners zijn actief. Die hebben een burgersamenleving die er mag wezen. En daar kan Trump zich nog wel eens in gaan vergissen.
Maar betekent dat dus ook, indachtig wat Chris net zei, dat Zelensky nooit tegen de wil van Oekraïners, tegen het volk in, zijn handtekening zet onder een deal?
Nou, ik denk dat Chris daar volstrekt gelijk in heeft. Dat de kans dat de Oekraïnse bevolking zich niet zal neerleggen bij een deal die echt aantoonbaar onrechtvaardig is, aanzienlijk groter is dan dat de Russische bevolking in opstand komt tegen het Kremlin.
Ja. Is het dan ook denkbaar, mocht Zelensky iets doen tegen de wil van het volk in, dat ze dan dus inderdaad Zelensky afzetten of in opstand komen? Of dat dat tot een hoop, ja, om het maar eufemistisch uit te drukken, trammeland gaat leiden?
Ja, dat is heel goed denkbaar. Laten we niet vergeten dat Zelensky in 2019 werd gekozen omdat hij de verhoudingen met Rusland wilde normaliseren. En dat hij de toenmalige president Poroshenko versloeg, die een veel nationalistischer, veel patriotistischer positie had tegenover Rusland. Dus dat betekent dat er ook onder het electoraat, onder de kiezers van Zelensky, heel veel mensen zijn die helemaal geen akkoord meer willen sluiten met Poetin op dit moment. Nou, al die honderdduizenden doden die zijn gevallen, maar bereid zijn om hun leven te geven zelfs voor de onafhankelijkheid van hun gemeenschap, van hun staat, Oekraïne.
En hoe populair is Zelensky op dit moment nog?
Ja, Zelensky is best populair. Natuurlijk zijn er heel veel verschillende meningen in Oekraïne. Hè. Laten we dat voorop stellen. Het is een democratische samenleving met kritiek op de president, kritiek op de overheid, ook in oorlogstijd. Maar Zelensky is best nogal populair. Vooral naarmate de druk op Zelensky toeneemt van buitenaf, vanuit Amerika en vanuit Rusland, wordt hij weer populairder. Eigenlijk was zijn populariteit een klein beetje ingezakt, maar op het moment dat de Amerikanen eigenlijk lieten weten dat ze Zelensky niet mochten, dat ze Zelensky liever kwijt dan rijk waren, nam de populariteit van Zelensky thuis weer toe. Het toont wel aan dat het fluctueert. En hij wordt ook door heel veel mensen gewoon gezien als de commander-in-chief, als de oorlogspresident die nu terecht op zijn plek zit, die het land eigenlijk naar een vredesdeal moet leiden. En ja, zolang die vredesdeal er niet is, zit hij goed en heeft hij gewoon de steun van het volk.
Trump, Zelensky, Poetin. En waar is Ursula von der Leyen? Waar zijn de grote Europese wereldleiders op dit toneel, Chris?
Ja, die waren heel lang afwezig. En daar waren de Europeanen zelf ook niet zo blij mee. Maar toen Trump aan de macht kwam, ging die een beetje om de Europeanen heen. Hij praatte eigenlijk direct met zijn Russische collega's. Er waren Amerikaanse en Russische delegaties die gingen praten over Oekraïne. En ondertussen stond Europa erbij en riepen Europese leiders dat zij mee wilden doen. Maar ja, ze zaten niet aan tafel. En nu zie je dat wel verschuiven. De afgelopen tijd zitten de Amerikanen steeds vaker ook met de Europeanen en Oekraïne aan tafel. Dus wordt er samen gepraat. Dus de afgelopen weken hebben de Europeanen, lijkt het, een soort van plekje bemachtigd aan de onderhandelingstafel. Vooral de Fransen en de Britten zijn erg actief en die lijken Europa een beetje te vertegenwoordigen.
Hubert, ik kan me vergissen, maar jij bent de afgelopen jaren best wel kritisch geweest op Europa en op de steun aan Oekraïne vanuit Europa en bijvoorbeeld ook de werking van het inmiddels 17e sanctiepakket. Heeft Europa het de afgelopen jaren gewoon laten afweten?
Of nee, dat zou demagogisch zijn. Europa heeft wel degelijk dingen gedaan. Maar sancties afkondigen en ze ook naleven, dat zijn al twee verschillende dingen. Laten we kijken naar Nederland. In Nederland is eigenlijk ongelooflijk weinig beslag gelegd op Russische staatstegoeden. In Nederland worden sancties op grote schaal ontweken. Nederland is een land dat allerhande elektronica transporteert naar Kazachstan, om maar wat te noemen. Dat weer doorverstuurt naar Rusland. En daar doet de Nederlandse regering eigenlijk heel weinig aan. En de huidige regering is op dat punt natuurlijk nog wat zwakker dan de vorige regering, omdat de huidige regering minder pro-Oekraïens is dan de vorige regering. Maar Europa als zodanig heeft zich redelijk goed gedragen, vind ik, de afgelopen jaren met wat de middelen waren die ze hadden.
Want ja, eerder heb je voor een deel toch zelf, bijvoorbeeld als je tegoeden incasseert, zelf ter beschikking. En dan zou je kunnen zeggen, en volgens mij herhaal ik nu een eerder standpunt van jou.
Dat klopt.
Gebruik dat geld dan om Oekraïne te helpen.
Ja, daar zijn ze als de dood voor in Europa. Want ze zijn bang dat wanneer Europa Russische staatsgoeden zou confisceren, zou nationaliseren en zou besteden aan de hulp voor Oekraïne, dat dan alle andere landen die hun kapitaal in bijvoorbeeld Nederland parkeren, zullen denken, ja, dat is geen betrouwbare plek meer om je geld neer te zetten. De Zuidas in Nederland speelt een grote rol. En de Zuidas in Nederland wil gewoon doorgaan. En daar horen sancties eigenlijk niet bij. Daar komt het kort gezegd op neer. Dus Nederland zou op dat punt veel meer kunnen doen. Maar de angst dat wij gestraft worden door de rest van de wereld wanneer we niet naar onze eigen normen en waarden leven, namelijk vrij verkeer van kapitaal en goederen, die angst is op dit moment groter dan onze solidariteit met Oekraïne.
Hoezeer beschouwt Oekraïne zich Europees? Willen Oekraïners bij Europa horen?
Ja, dat willen ze zeker. Oekraïners zien zichzelf over het algemeen echt als een Europees land. Zij willen daar dolgraag bij horen. Jarenlang gold Europa als synoniem eigenlijk voor welvarendheid en vooruitgang, maar ook voor democratische waarden en afstand tot Rusland. En ja, toch een modernisering van het land, weg van het verleden waarbij het land eigenlijk geketend was aan Rusland. En natuurlijk was er altijd ook wel enige weerstand, zoals in elk land ook weerstand is over zulke discussies. Er zijn verschillende meningen, maar over het algemeen willen Oekraïners heel graag bij Europa horen. Het staat ook in de grondwet als officieel doel, dus ook op politiek vlak is het vastgelegd.
Ja, en voor Oekraïners is het ook eigenlijk heel simpel te becijferen. Toen Oekraïne onafhankelijk werd in 1991, toen was Oekraïne even arm als Polen. In Oekraïne wonen iets meer mensen dan in Polen, maar die economieën leken onder het socialisme in de Koude Oorlog een beetje op elkaar. 30 jaar later is Polen vele malen rijker, ook per hoofd van de bevolking, dan Oekraïne. Welvarender dus ook. Wat is het verschil tussen Polen en Oekraïne de afgelopen 30 jaar? Polen is lid geworden van de Europese Unie en Oekraïne niet. Dus voor Oekraïners is dat eigenlijk een hele simpele rekensom ook.
We gaan een sprong in de tijd maken, want mocht het tot een deal komen, dan moet Oekraïne ook weer misschien wel van de grond af aan weer worden opgebouwd. Wat voor land is dat dan en wat zijn dan de eerste noden? Waar moet echt werk van gemaakt worden, Chris?
Ja, vooral de gebieden rondom de frontlinie. Daar is veel werk aan de winkel. Tegelijkertijd, hè, Trump zegt wel eens dat Oekraïne helemaal volledig in puin ligt. Dat er niks meer over is van het land. Kijk, er is natuurlijk heel veel schade. Er is heel veel verwoest. Er zijn heel veel mensen gestorven. Er moet enorm veel wederopbouw plaatsvinden. Maar er is ook nog een heleboel. He, als je door Kiev loopt, als je door het centrum van de stad loopt, of je loopt door Lviv bijvoorbeeld, dan kijk je om je heen en lijkt het alsof er geen oorlog is soms. He, er zijn ook hele grote delen van de stad die gewoon er prima bij liggen. Dus er is ook een beginpunt. Maar hoe dichter je bij het front komt, hoe groter de verwoesting wordt. Ik was een aantal weken geleden in Kharkiv en ook bij een aantal dorpen ten noorden van Kharkiv richting de Russische grens. En daar zie je echt heel veel verwoesting. Dus daar zal de prioriteit liggen. En dat komt ook, dat hangt samen met dat mensen terug willen keren naar hun huizen. De mensen die nu in Europa zijn als vluchteling of in andere delen van Oekraïne als vluchteling, die willen terugkeren naar huis. En voor hun moet er dus wel een veilig thuis zijn.
Nou, willen ze dat dan? Willen ze allemaal terugkeren?
Nou, misschien niet iedereen. Het is nu 3 jaar. Dus er zijn ook genoeg mensen die een leven hebben opgebouwd op andere plekken. In de EU of op andere plekken binnen Oekraïne. Dus het zal zeker niet voor iedereen gelden. Voor sommige mensen is het ook maar inmiddels de vraag waar ze naartoe zouden gaan. Wat is er nog over van hun huis? Hoe staat dat erbij? En is het nog wel hun thuis? Mensen die uit Mariupol kwamen, ja, die kunnen niet zomaar naar huis. Het is maar de vraag of dat ooit gaat lukken. Dus ja, wil je naar huis? Ja, in theorie wel. Als het je huis is, dan wil je daar in principe naartoe. Maar het hangt van heel veel factoren af. Of dat echt rendabel is, of er werk is, of er leven is.
Mag je daar een vraag over stellen, Chris? Er zijn ook mannen gevlucht naar Europa en niet naar het front gegaan. Er zijn bij een wederopbouw van Oekraïne ongelooflijk veel handen nodig. Wat denk je dat het zwaarste weegt in Oekraïne? De noodzaak van arbeiders die de handen uit de mouwen steken om Oekraïne weer opnieuw op te bouwen? Of Ja, je zou kunnen zeggen, weerzin van de thuisblijvers tegen die mannen die weggegaan zijn en niet de verschrikkingen van de oorlog aan het front hebben meegemaakt.
Ja, dat wordt ontzettend moeilijk. Er zal onvermijdelijk een soort splitsing zijn in de samenleving van de mensen die zijn gebleven, hebben gevochten, hebben geholpen, iets hebben gedaan. En de mensen die zijn gevlucht en vooral de mannen die zijn gevlucht en vooral de mannen uit en niet uit het frontgebied die zijn gevlucht. Daar is zeker onderscheid in en daar wordt zeker naar gekeken, daar wordt aan gedacht binnen Oekraïne. Daar is heel veel kritiek op. Ja, die mannen kunnen in principe terugkomen, maar heel veel van die mannen zouden eigenlijk ook een straf moeten krijgen van de Oekraïnse overheid. Want ze zijn illegaal de grens overgestoken vaak of ze hebben hun dienstplicht gewoon genegeerd. Dus daar zou in principe ook een straf tegenover moeten zitten. Op de korte termijn wordt dat een heel groot vraagstuk in Oekraïne. Maar hopelijk kan het land zich daar ook overheen zetten. En beseffen genoeg mensen ook van ja, we hebben die mensen nodig. We hebben handen nodig. We moeten Oekraïne gewoon weer bevolken.
Zijn er in Oekraïne geestelijke leiders, om ze maar zo te noemen? Uit de kerken, maar het kan ook uit andere maatschappelijke organisaties zijn. Die de kracht en het gezag hebben om die interne verzoening te helpen, bevorderen. Of is het toch een politieke vraag vooral?
Het is in de eerste plaats vooral een politieke vraag. Maar er zijn natuurlijk ook wel leiders in Oekraïne die verzoeningsgericht zijn, die rationeel zijn op dit vlak en zeggen, kijk, we zijn nou eenmaal waar we zijn en we moeten op enig moment ook verder kijken. We moeten gewoon accepteren dat het zo is, dat een deel van de bevolking is gevlucht en dat we daar niet mee eens zijn. Maar er zijn mensen, zeker politici, en ook bijvoorbeeld muzikanten of geestelijke leiders die wel meer gericht zijn op die verzoening. Maar dat wordt hoe dan ook een heel moeilijk, ingewikkeld en langdurig thema in Oekraïne om al die mensen weer te integreren.
Dat zijn mensen die gevlucht zijn, die niet in dienst zijn gegaan. Er zijn natuurlijk ook nog Oekraïners, Hubert, die sympathiseerden met Rusland, de zogenoemde wachters. Wat voor positie kunnen zij innemen?
Nou, ik denk dat die vooral voor de Russische bezettingsautoriteiten een grote rol kunnen gaan spelen. En ook als een soort van permanente sluipende vijfde kolonne kunnen blijven wroeten in de Oekraïnse samenleving. Maar ter nuance, het aantal pro-Russische Oekraïners is de afgelopen 10 jaar al heel drastisch gedaald. Dus de splitsing van die Oekraïnse samenleving, waar sommige politieke partijen in Nederland nog steeds van spreken, alsof de helft pro-Russisch is, daar is geen sprake meer van. Er is nog maar, denk ik, minder dan 10% van de hele Oekraïnse samenleving die weer onder de rokken van het Kremlin zou willen vertoeven. De meerderheid heeft echt wel zijn buik vol van Rusland op dit moment.
Ja. Ik heb jou eind vorig jaar nog op BNR horen zeggen dat ook als er een deal komt, ook als de oorlog ophoudt, dat je dat niet moet verwarren met vrede. Dat zelfs deze hele generatie wellicht niet zal weten wat echte vrede is. Ja, ik wilde deze podcast maar een beetje vrolijk beëindigen. Ja.
Nou,
dat klinkt best wel somber, Hubert.
Ja, maar er is natuurlijk ook de afgelopen 10 jaar en zeker de afgelopen 3 jaar zoveel gebeurd dat de verhoudingen tussen die zogenaamde broedervolkeren, zoals Poetin ze steeds aanduidt, die zijn verwoest. En die verwoesting is denk ik niet in 1 generatie te herstellen. Denk, heel simpel, het is een vergelijking die maar ten dele opgaat. Maar denk aan hoe lang in Nederland wij nog wrok koesterden jegens de Duitse bezetter. Denk aan hoe lang wij, om een heel kinderachtig voorbeeld te noemen, hoe lang wij wedstrijden van Nederlands elftal tegen Duitsland nog als een soort van naoorlogsverzet behandeld.
1988, Hubert, waar was jij?
Ja, nou, ik kan het je zeggen. Ik was op het museum, op het Leidseplein. En ik hoorde mezelf roepen Marco van Basten. Dus zelfs bij mij zat het 1988 nog steeds diep. Als je naar Nederland kijkt, hè, wij hadden heel veel belangen bij Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Bleef onze belangrijkste handelspartner. Als je dat vergelijkt met Oekraïne, dan is 1988... Nederland-Duitsland op het voetbalveld in Oekraïne heel, heel ver verwijderd van nu.
Wat denk jij, Chris?
Ja, als ik daar iets aan toe mag voegen. Kijk, de Oekraïners kijken verder dan een vredesbestand. Veel Oekraïners hebben een breder historisch perspectief waar deze oorlog in past. Dit gaat niet om een oorlog van nu. Het gaat dan eigenlijk een eeuwenlange strijd om onafhankelijk te zijn. En het gaat ook om een verlangen van Rusland om Oekraïne op de knieën te krijgen. En dat verlangen, dat gaat niet zomaar weg. Hè? Als er een staakt het vuren komt of een langdurig vredesbestand, dan is dat verlangen van Rusland niet meteen verdwenen. En dat betekent dat Rusland ook in vredestijd zal proberen om Oekraïne te ontwrichten. Het zal proberen om het pro-Russische sentiment aan te wakkeren, om desinformatie te verspreiden, om mensen bang te maken, om tegen de EU te vechten, om die invloed van de EU te verminderen. Dus de oorlog is lang niet voorbij, ook als er een vredesbestand is. Dan gaat het gewoon nog door.
Zonder jaren vooruit te willen kijken, laten we het houden op de komende weken. Wat zijn voor jou, Chris, de spannende momenten?
De spannende momenten zijn ten eerste of Oekraïne een grondstoffendeal gaat ondertekenen met de Verenigde Staten en hoe zo'n deal eruit komt te zien. In eerdere versies van de deal leek het erg nadelig voor Oekraïne, maar er is steeds in de tussentijd weer onderhandeld. De Oekraïners hebben gevraagd om wijzigingen en mogelijk is er wat water bij de wijn gedaan en zien we in een uiteindelijke versie een iets positievere deal. Maar goed, hoe dan ook, het blijft een deal wat in eerste plaats in Amerikaans voordeel is en in de eerste plaats is bedoeld als een soort terugbetaling voor de Amerikaanse steun aan Oekraïne. Dus dat ten eerste. En het volgende is, trekken de Amerikanen een keer hun handen helemaal weg van Oekraïne en zeggen ze, weet je, zoek het maar uit, wij lopen weg. Dat wordt ook nog een hele grote vraag. Als Trump zijn geduld verliest, wat gebeurt er dan?
Hubert, glazen bol op tafel. En dan? Wat zie jij de komende periode?
Dan is de enige hoop die ik heb dat de Europeanen zich verenigen. En dat gat dat de Amerikanen dan achterlaten op een of andere manier zullen proberen te dichten. Want de Oekraïners vechten voor zichzelf. Dat hoeft op zich de Nederlandse krijgsmacht niet te doen. Maar wij kunnen daar wel bij helpen. Met geld, goede woorden, maar vooral met wapens.
Tijd voor de Station Kiev draaitafel, waarin we jullie meenemen op een muzikale reis door Oost-Europa. Want de regio wordt niet alleen gekenmerkt door de politieke onrust, maar ook door een rijke cultuur. Hubert, jij mag beginnen. First up, wat is jouw tip en waarom?
Nou, ik heb een muzieknummer uitgekozen van een Oekraïense bard, om een ouderwets woord te gebruiken. En dat gaat over de permanent toestand van waakzaamheid. De noodzaak om je continu te moeten schuilen in kelders of metrostations voor Russische bommen. En dat lied heet dan ook Alarm.
En hoe heet de bard?
Shumei, pianist, zanger. Singer-songwriter zou we op zijn Amerikaans zeggen.
Повітряна тривога, дистанки три горять. Сліва побратими відстрілюють ребят. Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш. І прапор синьо-жовтий у рюкзаку лежить. Тікай цей град з вогню. Нарешті зникне з неба.
Kijk, dat is een lekker nummertje, mooi Chris. Ik heb bijna zicht op jouw platencollectie daar in Kiev. Zeg het maar.
Ja, ik heb een nummer meegenomen. Dat heet Poriza Lapalchik. Het is uitgevoerd door Sofia Lyshyshak. Zij is actrice bij een theater in Kiev. En zij voert hier eigenlijk een lied uit dat heel oud is. Het is eigenlijk een soort volkslied uit de dorpen. De tekst is heel oud. En dat heeft ze gecombineerd met muziek die een combinatie is van Oekraïense traditionele zang, Oekraïense gitaarmuziek van funk uit de jaren 70-80, wat ook best populair is op dit moment in Oekraïne onder jongeren. En een beat die uit het Verenigd Koninkrijk uit de jaren 80-90 komt. Een beetje zo'n rauwe, harde beat. En dat heeft ze allemaal bij elkaar gebracht tot een prachtig nummer. En er zit ook een persoonlijk element aan voor mij, want ik hoorde dit lied voor het eerst op een begrafenis. Op de begrafenis van Irina Tsibuch. Zij was medisch arts. Zij was legerarts en zij kwam op 25-jarige leeftijd om het leven aan het front. Bijna een jaar geleden. En als zo iemand dan om het leven komt, dan is er meestal een publieke herdenking. En in dit geval stonden we met honderden mensen op het Maidanplein in het centrum van Kiev. En er speelde muziek die haar kameraden graag wilde afspelen en die de legerarts ook zelf graag, waar de legerarts zelf graag naar luisterde. En nou, dit was dus een van die liederen. Dus voor mij is dit altijd verbonden ook met de dood en met het einde van het leven van een jonge legerarts.
Хто за хлопець, як зветься, що до мене гарно сміється. Я б його любила душею, душею, якби він назвав м'я своєю. Я б його любила душею, душею, якби він назвав м'я своєю.
Я, en jij? Ja, ik zie een twijfelachtige blik, inderdaad. Ja. Ik heb niet zoveel Russisch in mijn platencollectie. Maar weet je wat, ik dacht, we doen gewoon het introdeuntje van deze podcast. Dat heet toevallig of niet, ik denk vooral niet toevallig, Kiev Station, vertaald van Blooms Korda.
Краще вже під дощ, хоч би цілий шквал, але я знаю те, про що ти так мовчиш.
Dat was hem dan, de eerste Kiev draaitafel. Ook de eerste aflevering van deze podcast. Chris, zonder jou was het denk ik niet gelukt. Hartstikke bedankt.
Heel veel dank.
Vandaag onze eerste hoofdgast. We zullen zo af en toe natuurlijk ook in het verdere verloop van deze podcast naar jou schakelen. Dus geen afscheid, maar een tot ziens. En dat zeg ik natuurlijk ook tegen jou, Hubert. Ik heb ervan genoten.
Ja, ik ook. Ja? Tot een volgende keer.
Gaan we doen. En hopelijk met veel luisteraars. En doe ons en je omgeving een plezier met zo'n nieuwe podcast. Je kent het wel. Geef hem een paar sterren op de platform. Voor minder dan 4 doen we het sowieso niet. Dus ik stel 5 voor. Deel hem met je vrienden, je familie, je collega's. Dit was hem. De eerste Station Kiev. De Oost-Europa-podcast van Kennisplatform Raam en Haags College. Kennisplatform Raam, toch wel handig om even te zeggen, draait op uw steun. Dus als u deze podcast waardeert, overweeg dan een donatie via de link in de show notes. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie, Freek Ewals, Annelies Hoelen en de productie, Anneke van Hees. Tot de volgende keer. Of Hubert, je bent er nog niet helemaal vanaf in het Oekraïens. Wat is dat dan, de volgende keer?
Jezus, dat weet ik eigenlijk niet.
Dopobashenja, zeggen we meestal.
Dopobashenja, oké.
Donostopno horazo.
De tweede aflevering heeft hij geoefend. Hubert, daar houden we aan. Tot dan.